Vandaag de tweede aflevering van Nooit Geweten in het Museum. Toen ik mijn oproepje in eerste instantie deed, dacht ik aan wat kleinere musea. Musea die een mooi verhaal te vertellen hebben, maar die de aandacht van deze podcast goed kunnen gebruiken. Musea waar je misschien nog nooit van gehoord hebt, maar die wel de moeite waard zijn. De eerste museumaflevering die ik maakte vanuit het museum Jan Kühne in Os was wat dat betreft een schot in de roos. Maar het museum waar we vandaag te gast zijn is echt wel een andere categorie. Het is misschien wel mijn lievelingsmuseum. En ik had dan ook niet verwacht dat juist iemand die daar werkt contact met me opnam. Hier is aflevering 136 van Nooit Geweten vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Waarom kom ik eigenlijk zo graag in het RMO, in het Rijksmuseum van Oudheden? Voor een deel omdat ze regelmatig tijdelijke exposities hebben van plekken waar ik wel eens ben geweest of waar ik graag nog eens naartoe zou gaan. Een soort vakantiebeurs dus. Voor een deel ook omdat het heel leuk is om met kinderen van de juiste leeftijd naar sarcofagen en mummies te gaan kijken. En natuurlijk vanwege de complete Egyptische tempel die ze in de hal hebben staan. Toen in de jaren 60 in Egypte de Aswandam werd gebouwd, dreigde een heleboel Nubisch erfgoed onder water te verdwijnen. Met een grote reddingsoperatie van UNESCO werden de belangrijkste tempels verplaatst, zoals die van Abu Simbel. Een paar van de kleinere tempels die gered werden, werden niet binnen Egypte herplaatst, maar door president Nasser geschonken aan de landen die het meest hadden geholpen bij de reddingsoperatie. En het Nederlandse bedankje, 250 ton steen, dat staat in de hal van het RMO, veilig voor het Nederlandse weer en voor iedereen gratis te bezoeken. Hoe dan ook, toen een medewerker van het RMO me aanbood om te vertellen over zijn favoriete object in het museum, toen hapte ik meteen toe. En dus stond ik een tijdje geleden met hem op de zaal over het oude Midden-Oosten.
Mijn naam is Mark Eertink. Ik ben Assyrioloog. Dat wil zeggen dat ik specialist ben op het gebied van spijkerschrift en de talen, de culturen van het oude Mesopotamië. En dan hebben we het over het oude Midden-Oosten tussen de 5300 jaar en de 2000 jaar geleden. Daarnaast werk ik hier in het Rijksmuseum van Oudheden als museumdocent. En ik vind het heel leuk om verhalen te vertellen over de teksten die ik lees als Assyrioloog. De verhalen die je tegenkomt, die zijn zo ontzettend leuk en die kunnen we hier in het museum kunnen we die zien in de vorm van de kleitabletten waar ze op geschreven zijn. De collectie hier in het museum die is aangevuld met voorwerpen uit de collectie van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Dat is gelieerd aan de Universiteit Leiden waar ik heb gestudeerd. En zij beheren een collectie van ongeveer 3000 kleitabletten. En ik mocht daar doorheen pluizen om een selectie te maken van wat zijn nou de leukste teksten, de spannendste verhalen van de Sumeriërs, de Babyloniërs en de Assyriërs die we in het museum kunnen laten zien.
Hier ben ik dus heel jaloers op. Mark is één van die mensen die kleitabletten echt kunnen lezen. En ik heb hier al wel eens eerder verteld dat van alle kleitabletten die we hebben gevonden, maar een vrij klein deel ooit in de moderne tijd bestudeerd is. Gewoon omdat we er zoveel hebben en dat er maar zo weinig mensen zijn die ze kunnen lezen. En Mark kan dat dus. En dan lees je iets van 4000 jaar oud wat nog niemand eerder heeft gelezen. Althans niet in de afgelopen millennia.
Een kleitablet, wat is dat eigenlijk? We staan hier bij een vitrine waar je een best wel grote diversiteit hebt van deze geschreven teksten die tegelijkertijd ook archeologische voorwerpen zijn. Ja, dit zijn stukjes bruine klei eigenlijk. Meestal zijn ze niet groter dan je smartphone. En er zitten onooglijk kleine prikjes in. Die worden gemaakt met een scherp stokje. En als je die op een bepaalde hoek in de klei prikt, dan krijg je een langwerpig vormpje met een kopje. Daarom heet het spijkerschrift. En door dat te combineren kun je dus teksten schrijven. En dat ziet er op het eerste gezicht niet heel spannend uit. Ik heb wel eens de vergelijking gehoord met dat zo'n tablet, het lijkt een beetje op een biscuitje of zo, qua textuur. Maar als je de moeite neemt om die teksten echt te gaan lezen, ja, dan komen ze echt tot leven. Ik kan daar uren over praten, want er valt een hele hoop hier te zien. Maar vandaag gaan we inzoomen op één van de tabletten die hier voor ons in de vitrine ligt, op de afdeling Oude Midden-Oosten. En dat is echt mijn favoriete kleitabletje die ik tegenkwam toen we bezig waren met het maken van de tentoonstelling.
Oké, het favoriete kleitablet van een Assyrioloog. Ik ben aan boord. Je kan dit specifieke tablet zelf zien op de foto die hoort bij deze aflevering. Maar voordat we het helemaal gaan uitpluizen, lees maar eerst eens voor wat erop staat, Mark. In het Nederlands graag.
Koninklijke koerier, ga op weg. Ik stuur je op weg naar de stad Nippur. Vertel daar deze boodschap. Ga op de lange weg. Of mijn moeder nou wakker is of slaapt, neem de kortste route naar haar huis. Boodschapper, ze vraagt hoe het met me gaat, dus geef de brief met mijn groeten aan haar. Mijn moeder zal dan erg blij zijn en je belonen. En als je mijn moeder niet kent, zal ik je een omschrijving geven. Haar naam is Shat Ishtar. Uit deze woorden blijkt haar naam. De vorm van haar gezicht, ledematen, huid, handen is mooi geschapen. Voor de godin, haar meesteres, staat ze in aanbidding. En ze weet hoe ze de tempel van Inanna moet onderhouden. Ze is liefdevol, zorgzaam en heeft een rechtvaardig hart. Ik geef je een tweede omschrijving van mijn moeder. Mijn moeder is zoals een schittering aan de horizon, als een hertje uit de bergen. Ze is als de ochtendzon die ook in de middag schijnt. Ze is als een Gugkala-steen en een Dushi-Margashi-steen. Ze is perfect zoals een zegelsteen van de zonnegod. Ze is een ring uit de hemel, schitterend goud en zilver, en ze zorgt voor leven en voor adem. Ik geef je een derde omschrijving van mijn moeder. Ze is een weelderige oogst van volgroeid graan en vlas dat geen gelijke heeft. Ze is een pure tuin waar vreugdetranen hangen. Ze is een goed bewaterde cipres, een versierde conifeer. Ze is een kanaal dat water in overvloed naar de tuin brengt. Ze is een zoete dadel uit Dilmun, de beste dadel die als eerste gekozen wordt. En dan volgt een vierde omschrijving en ook nog een vijfde omschrijving. En dan gaat de tekst verder. Als je dan in de stralende aanwezigheid van mijn moeder staat, door de omschrijvingen die ik je heb gegeven, zeg dan tegen haar van Ludingira, je geliefde zoon, hallo. En daarmee eindigt de tekst. Dit is het laatste woord en het is de ultieme anticlimax. Het is een super grappig en met dat ene woordje, daar zit zoveel in verborgen. Dat woordje hallo, dat vertelt zoveel. Als we meteen in Sumerisch induiken, dan staat daar Silima. En eigenlijk is dat niet anders dan gewoon het antwoord op de vraag van die moeder. Hoe gaat het? Nou, het antwoord is Silima. Dat betekent hallo, maar dat betekent ook het gaat goed. Het gaat goed met mij. Ik ben gezond. Als je onder de oppervlakte van zo'n tekst kijkt, dan komen er superveel dingen in naar boven. En ik ben dan heel erg benieuwd naar waarom bestaat dit verhaal? Wie schreef dit? En wat deed men nou met zo'n tekst als deze? En als we er dieper induiken, ja, dan zitten daar een hele hoop interessante en opvallende aspecten aan vast. Ten eerste, dit is geen tekst die als brief door iemand verstuurd is aan iemand anders. Het is een tekst over het versturen van een brief met daarin één woordje, namelijk dat hallo of het gaat goed. We leren wel van dit kleitablet dat er boodschappers waren, hè, dus een soort postbodes, die brieven rondbrachten. Hè, soms ook van de ene naar de andere stad. Een brief in deze tijd heeft altijd een standaard aanhef, dus waar begint zo'n brief mee? Er liggen genoeg voorbeelden van om ons heen in het museum. En het begint altijd met zeg tegen de geadresseerde, zo spreekt de ondergetekende. En de boodschapper moet dus de brief voorlezen als hij hem aflevert op de plek waar die terecht moet komen. En dat is omdat niet iedereen kon lezen of schrijven vroeger. In onze brief staat alleen het woordje hallo, maar dat zou je in het echt nooit tegenkomen. Er is vaak een aanleiding om een brief te schrijven, vaak iets anders dan alleen, hey, hoe gaat het precies? Vaak is de aanleiding negatief en er zijn heel veel brieven met familiedrama's, rijdende rechterachtige situaties, mensen die elkaar beledigen, al dat soort dingen kom je veel vaker tegen. En hallo, dat is totaal onrealistisch eigenlijk. En ook als je kijkt naar de omschrijvingen die Ludingira gebruikt voor zijn moeder. Ja, daarmee kan je toch iemand niet vinden in een andere stad. Dat kan op heel veel mensen slaan. Je wil eigenlijk een soort adres of zoiets hebben, maar dat staat er niet bij. Daarnaast is er ook nog het feit dat dit tablet een van de 5 tabletten is waar deze tekst op staat. Er zijn dus meerdere kopieën van. Die van ons is wel de mooiste. Hè? De andere die zijn vaak afgebroken, kunnen kleine fragmentjes zijn met een paar tekentjes er nog op. Maar we weten dat ze allemaal dezelfde tekst bevatten, omdat een groot deel overeenkomt. Er zit variatie in. Soms gebruiken ze een andere klank. Er worden synoniemen toegepast. Maar er zijn dus meer versies van dit verhaal. Maar wat is dan de functie van deze tekst? Nou, die vraag die kunnen we beantwoorden als we kijken naar de taal waarin de tekst geschreven is. Dat is het Sumerisch. Dit is de oudste taal die we kennen van geschreven teksten. En die zijn ongeveer 5000 jaar oud. Misschien soms nog iets ouder. Het Sumerisch is een hele bijzondere taal, omdat het niet gelinkt is aan een grotere taalfamilie. Nederlands, Engels, Italiaans, Latijn zitten in dezelfde taalfamilie. Maar Sumerisch is totaal afgezonderd. Dat noem je een isolaat. Rond 4500 jaar geleden, en Sumerisch is dan al even bezig, komen er ook nieuwe mensen in het Midden-Oosten wonen die Akkadisch spreken. Later ontwikkelt dit zich tot het Babylonisch. Dat is dus eigenlijk hetzelfde. En dat Akkadisch is een Semitische taal en daarmee is het verwant aan het Arabisch en aan het Hebreeuws. Het Sumerisch is in gebruik als gesproken taal tot ongeveer 4000 jaar geleden, laten we zeggen 2000 voor Christus. En daarna neemt het Babylonisch het stokje over. Dus de vraag is, waar past onze tekst bij en in welke context hoort het nou eigenlijk thuis? Het bijzondere aan dit tablet is dat we bijna precies weten hoe oud het is, want dat staat er namelijk gewoon op. Dat kunnen we gewoon zien. De achterkant van het kleitablet is te zien als we in de vitrine kijken. Dus Teun, laten we daar even naar gaan kijken. Zie je dat tussen de regels van de tekst, dat daar ja, horizontale lijntjes tussen staan?
Ja, er loopt een soort lijntjesschrift is het bijna.
Ja, inderdaad. Dus alsof je gewoon een tekst schrijft. Je schrijft van links naar rechts, van boven naar beneden. Maar als we dan onderaan de tekst komen, is daar een heel klein stukje zonder horizontale lijnen. Kun je dat ook zien?
De onderste regel heeft geen lijntje, ja.
En in het midden daarvan, en dan gaan we heel, even heel goed kijken, daar staat een getal. Zie jij daar 5 schuine hoekjes gevolgd door 3 wat langere verticale spijkertjes?
Ja.
Nou, dat is dus 50 en 3 is 53. Daar staat, dit zijn 53 regels in totaal. En als we terug gaan tellen, dan zijn dat inderdaad 53 regels waarmee de hele tekst op dit kleitablet is opgeschreven. Dus het is geen onderdeel van de tekst zelf. Het verhaal over Ludingira is al gestopt, maar het is een colofon met daarin metadata over de omstandigheden waarin dit tablet is geschreven door de schrijver. Onder dat totaal van 53 staat nog iets anders. En dat is heel interessant, want dat is de datum. Er staat maand Arachsamnu, dag 26. Het jaar dat de koning Samsu-iluna steen hakte uit de grote bergen in het land Amuru. Dus nu weten we wanneer die tekst geschreven is. Toch?
Ja, als je weet wanneer die steen hakte.
Ja, precies. Dus daar moeten we achter zien te komen. Wanneer hakte die koning nou steen uit de bergen? Nou, het fijne is dat deze namen van jaren niet alleen voor ons ook moeilijk zijn, maar ook toen al lastig te begrijpen waren. En er bestaan dus lijsten die de schrijvers van 4000 jaar geleden gebruikten om dat op een rijtje te houden. Dit is jaar nummer 26 van het hakken van de steen, maar er is ook een ander jaar waarin staat koning Samsu-iluna verwoestte de steden Kisura en Sabium. En dan heb je een soort linkje met een andere stad en kan je het koppelen aan een andere jaarnamenlijst. En als je dat een paar stappen lang volgt, dan kom je terecht bij een koning Amitsakuda. En die is heel belangrijk, want in zijn regering werd er een kleitablet geschreven waarop de standen van de planeet Venus werden gedocumenteerd. Dus waar komt de planeet op? Waar gaat die onder? Hoe lang duurt dat? En daarmee kun je de cyclus van die planeet berekenen. En dat is heel handig, want daarmee kunnen we eigenlijk die loszwevende tijdlijn koppelen aan een meetbare historische gebeurtenis ergens in de geschiedenis. En daarmee komen we terug bij Samsu-iluna en dan zitten we in het jaar 1724 voor Christus. En met de maand komen we terecht in de eerste 2 weken van november. Dus tot een range van 2 weken... weten we wanneer iemand met zijn stokje in dit kleitabletje heeft lopen prikken om dit verhaal op te schrijven. En dat is echt iets heel bijzonders, want het is ja, bijna 4000 jaar geleden.
Dat is inderdaad fascinerend. En heel bijzonder dat we zo precies die datum kunnen bepalen. Maar daar is ook iets raars mee, want in 1724 voor Christus, toen waren de Sumeriërs al lang niet meer een dominante cultuur. Al 700 jaar daarvoor had Sargon, de eerste koning van de Akkadiërs, alle Sumerische steden onderworpen. En sindsdien sprak de hele regio Akkadisch en later Babylonisch. Waarom werd er dan toch in die tijd van die Samsu-iluna zo'n tablet geschreven in het Sumerisch?
Die Samsu-Iluna, die was een koning van Babylon. En hoewel het Sumerisch in die tijd niet meer als gesproken taal werd gebruikt, was het niet verdwenen. Net als Latijn in de middeleeuwen werd die Sumerische taal gebruikt door geleerden en priesters, vooral voor literatuur en een beetje voor religieuze toepassingen. En die taal die kreeg een heel hoog aanzien en het beheersen daarvan, dat was het toppunt van geletterdheid. Maar om daar te komen, ja, dat is niet zo makkelijk. Laten we even alle dingen opsommen die we tot nu toe hebben genoemd, want we komen een beetje richting de clue van, hey, wat is dit nou voor tekst? Wat doe je daarmee? En wat is nou de functie daarvan? En we hebben een humoristische tekst, grappig, mooie anticlimax aan het eind, maar met niet echt een praktische nut. Het lijkt weinig te maken te hebben met enige situatie die je op straat kan tegenkomen. Er zijn ook nog 4 andere tabletten waarop de tekst staat, met een klein beetje variatie daartussen. En het is geschreven in het Sumerisch, maar komt uit een tijd dat die taal niet meer als gesproken taal werd gebruikt. Dus wat hebben we nou? We hebben hier te maken met een huiswerkopdracht van een kind op de schrijverschool. Van schoolteksten zoals deze zijn heel veel voorbeelden bewaard gebleven, zodat we een redelijk goed beeld hebben van de schoolprogramma's van bijna 4000 jaar terug. En het is al niet toevallig dat we bij deze vitrine staan, waar we het curriculum soort van gereconstrueerd zien. De teksten die hier liggen zijn allemaal geschreven in het Sumerisch, maar geschreven door Babylonische kindjes. Dus stel je voor dat je naar groep 3 gaat, voor het eerst leert schrijven, maar dat is dan in het Latijn. Dat is een beetje wat we hier zien. Pas later komt daar dan hun eigen moedertaal aan te pas. En dat betekent ook dat we de Sumerische taal vooral snappen door een bril van die Babylonische kinderen. En dat er dus nog steeds heel veel vraagtekens zijn over hoe die taal precies klonk en hoe de grammatica precies werkt. En als we die taal willen reconstrueren, moeten we dat altijd met een korreltje zout nemen. Omdat het natuurlijk huiswerk is. Er zitten heel veel fouten in, die moeten we er eerst uithalen. En daarom moeten we kritisch blijven. Het curriculum van zo'n school begint met motorische oefeningen, net als nu. Dus kan jij met je stylus een mooi spijkertje in de klei prikken. Krijg je simpele woordjes, dan komt een beetje grammatica erbij en dat is meestal in de vorm van spreekwoorden. Dat is een genre dat een beetje lijkt op tegeltjeswijsheden met memes gecombineerd. Het zijn ook vaak grappige tekstjes. Dan komen 2-talige woordenlijsten, zodat de leerlingen eindelijk snappen waar het over gaat. En dan oefenteksten, economische documenten waar ze kunnen oefenen met de juiste formules en structuren van bijvoorbeeld een contract. En als je dan denkt, nou, nu kan ik genoeg om te gaan werken, dan neem je die kennis mee en ga je de arbeidsmarkt op. Maar als je denkt, ik wil liever priester worden of geleerd worden, dan kan je door. Kom je bij gevorderde wiskunde uit, trigonometrie, het berekenen van cirkels en ga je literatuur schrijven. En die literatuur schrijf je door het te kopiëren van een oudere tekst of door het te onthouden als een soort dictée van de docent. En geloof het of niet, maar die tekst over de moeder van Ludingira, die behoort dus tot het toppunt van de Sumerische literatuur. En als je met dit gegeven de tekst gaat teruglezen, worden in één keer veel meer dingen duidelijk. Die naam Ludingira is een mooie Sumerische naam, betekent man van God. Maar die moeder heet Shat-Ishtar. Dat is een Babylonische naam die echt werd gebruikt in die tijd. Dat betekent degene van Ishtar. Zij die behoort aan Ishtar. En zij is de liefdesgodin, de oorlogsgodin. En zij gaat over alle vormen van menselijke passie daartussenin. Die moeder wordt vergeleken met allerlei mooie soorten stenen en planten. De Gukala-steen, Antasura-steen, dadel uit Dilmun. En je zou die tekst dus ook kunnen zien als een soort oefentekstje om die moeilijke woorden, die obscure woorden, in je hoofd gestampt te krijgen. Maar eigenlijk, als je door de regels heen leest, heeft de tekst aan zich weinig te maken met die moeder. Qua structuur van de tekst en qua formulering van de zinnen is dit gewoon een lofzang op niemand minder dan die godin Ishtar zelf. En als je de namen vervangt en als je je moeder vervangt door de godin, dan leest het als een psalm, als een hymne aan de god en kun je die gebruiken om in de tempel voor de godin te gaan zingen. Het is dus eigenlijk een soort yo mama joke, maar dan op een hele positieve manier gebracht. En die humor gebruiken de leraren uit die tijd om de leerlingen de tekst beter te laten snappen en om ze die taalvaardigheden bij te brengen. En dat is iets wat we nog steeds doen. Grappige tekstjes, die doen het vaak beter bij leerlingen dan hele serieuze. En dat is dus over 4000 jaar tijd niet anders geweest. En dat is denk ik wat voor mij het interessantste is het meest aantrekkelijke is aan die hele studie van het spijkerschrift, aan de Assyriologie. Je hebt het over zulke andere mensen, maar je komt universele dingen tegen die we allemaal gemeen hebben. Die humor die ons nog steeds laat lachen. Het feit dat dit gewoon mensen zijn, het feit dat er vingerafdrukken op zitten die we letterlijk kunnen aanraken, dat maakt het voor mij zo ontzettend bijzonder. En dat vind ik ontzettend leuk om te delen.
Nou, dank je Mark. Dat was een geweldig verhaal. Ik begrijp dat het je favoriete tablet is. Maar ik ben ook echt heel benieuwd wat er op die 80% van de kleitabletten staat die nog nooit bestudeerd en vertaald zijn. Je kan dit tablet in Leiden gaan bekijken in het Rijksmuseum van Oudheden op de zaal over het Oude Midden-Oosten. In diezelfde vitrine staat ook een heel fascinerend tablet met een wiskundeopgave waarbij de scholieren iets moesten uitrekenen over een ronde stadsmuur die in een wijdere kring om de stad moet worden gelegd. Gaat dat zien. Dit was aflevering 136 van Nooit Geweten, vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Rijksmuseum van Oudheden, in het Nederlands. Als je Mark zijn enthousiaste verhalen een keer in het echt wilt horen vertellen, dan kan dat. Hij geeft op vrijdag 25 september 2026 een publiekslezing in het museum, een soort kijkje in de keuken van de Assyriologie. Over hoe dat ontcijferen van kleitabletten in zijn werk gaat en waar ze hun kennis precies op baseren. Ik zet een link in de show notes. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en als je vast wilt weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Heel veel dank aan Mark Eertink voor het vertellen van dit verhaal en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.